Goedenavond allemaal. Heel fijn om vandaag weer hier te zijn, en samen met elkaar na te gaan denken over het woord van God. De Heer Jezus die eer te brengen in onze liederen en hopelijk bemoedigd, toegerust te worden om in het dagelijks leven de Heer Jezus te dienen en hem te verwachten. Heel fijn dat deze samenkomsten er zijn, het is net al even genoemd en ik vind het ook echt heel mooi, echt een voorrecht dat ik hier vanavond met u mag zijn om het woord te delen. Ik stel voor dat we stil worden en samen gaan bidden en de Heere vragen om zijn zegen. Heere God, hemelse Vader, wij komen voor uw troon. De troon die u zelf de troon van de genade noemt. Waarvan u zelf zegt dat wij daar met vrijmoedigheid mogen komen. Om barmhartigheid te vinden en geholpen te worden op het juiste tijdstip. En dat is wat we doen. We verheffen ons hart tot u en naderen tot u. We gaan over de weg van het bloed. De weg die de Heer Jezus heeft bereid tot in het binnenste heiligdom. En we komen met vrijmoedigheid en met vertrouwen voor uw aangezicht. In de wetenschap dat u ons hoort. Uw woord zegt dat u uw oren neigt naar het gebed van de rechtvaardigen en dat uw oog op hen rust. En daarom komen we, Heere, ook vanavond voor u. Zijn we samengekomen als broeders en zusters en is er een verlangen in ons hart om u te ontmoeten vanavond. Dat lied zegt het, als ik u ontmoet, vind ik rust. En Heer Jezus, u hebt gezegd, kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Onrustig is ons hart in onszelf, totdat het rust vindt in u. Voor het eerst toen we de Heer Jezus leerden kennen, we opnieuw geboren werden. Maar ook als we met u op weg zijn, Heer Jezus, is ons hart zo vaak onrustig. En moeten we zeggen met de psalmdichter, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Zo zijn we hier vanavond om u te zoeken, om u te loven, om u te eren, om u te prijzen. Vanuit de verwondering van ons hart, omdat we weten, vanuit het evangelie weten dat u, Heer Jezus, naar deze wereld gekomen bent. Dat is een historisch feit. U hebt uw leven gegeven om ons met God te verzoenen. En daar prijzen we u voor. We eren en aanbidden u. En we willen vanavond over het evangelie, over die boodschap, Heer Jezus, dat u uzelf gesteld hebt als een losprijs voor velen. Ja, dat u ons zicht hebt gegeven op de heerlijkheid van God. Daar willen we ons vanavond over verwonderen. Heer Jezus, we weten dat u verschenen bent aan Johannes toen hij op Patmos was. En toen u in uw heerlijkheid aan hem verscheen, viel hij als dood aan uw voeten. Maar u legde uw rechterhand op hem en u zei, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En op dat woord pleiten we vanavond, u bent de levende. Bewijs uzelf vanavond, Heere God, als de levende God, Heer Jezus, u als de verrezen heiland, de levende. Spreek tot onze harten, zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons. Heer, we snakken naar die openbaring van uw heerlijkheid, van uw kracht ook vanavond, door het woord heen, dat u zal spreken. En we Jezus zullen zien en verzadigd zullen worden. Voed onze hongerige, dorstige zielen met uzelf. En daarom spreken we met Samuel. Spreek Heer, want wij luisteren. In Jezus' naam. Amen. Het is goed om het volgende lied heel bewust te zingen. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, ik noemde het net al in mijn gebed, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En verderop rein door uw zuiver bloed. Met zekerheid dat wij geborgen in uw liefde zijn, staan wij vrijmoedig hier. Je ziet hier die twee kanten. Hè? Enerzijds een diep besef van Gods heiligheid en zijn aanwezigheid. En anderzijds die vrijmoedigheid. En ik vind het laatste couplet ook heel passend. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Misschien zijn er andere stemmen die op dit moment spreken in uw hart, in uw denken. Misschien ben je onrustig. Zijn er dingen die spelen in je leven? Mooi gebed om te zingen. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, omdat ik het licht van uw aangezicht zal zien. We gaan lezen uit het boek Jesaja, Jesaja hoofdstuk 6, de eerste 8 versen. Jesaja 6, vers 1 tot 8. En als u dat gelezen hebt, zingen we aansluitend: Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Opwekking 379. Jesaja 6. Vanaf vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zo schrijft Jesaja, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe En hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij. Tot zover. Ik wil vanavond beginnen met een vraag, ook een beetje voor de kinderen, ik zie wat kinderen hier zitten, maar ook aan de ouderen. En de vraag is deze, heb jij ooit een vlinder uit zijn cocon zien kruipen? Ik nog nooit, maar ik heb me laten vertellen dat dat een onvergetelijk tafereel is. Een rupsje, ze zijn nogal in het nieuws hè, vandaag de dag. De eikenprocessierups, een rupsje, een onooglijk diertje, beetje griezelig, zoekt nadat hij zich een aantal dagen heeft volgegeten, een stil plekje, en er groeit een velletje om hem heen, de cocon. En enkele dagen later, vaak in de vroegte van de morgen, breekt het omhusseltje open en stapt er een vlinder uit. Hij pompt zijn vleugeltjes op en even later verlaat hij het stille plekje. Hij stijgt op en vliegt rond. Hij is van gedaante veranderd. Hij is dezelfde, maar niet hetzelfde. Door de adem van de schepper. Weet u hoe ze dat noemen in de biologie? Het is een vraag. Ja, dat is een heel moeilijk woord. Metamorfose. Gedaanteverwisseling. Dat woord metamorfose, dat is een Grieks woord. Dat ook, u raadt het al, in het Nieuwe Testament voorkomt. En wel, in 2 Korinthe 3 vers 18. U hoeft het niet op te zoeken. Ik zal het u uitleggen. Want wat staat daar? Wij, dat zijn de christenen, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd. Daar heb je het. Je zou kunnen zeggen, metamorfosen. Wij die de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, wij worden van gedaante veranderd. En we veranderen naar hetzelfde beeld. Dat betekent naar het beeld van wat we aanschouwen, het beeld van God. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. 2 Korinthe 3, vers 18. Bijzondere tekst. Door het kijken naar de heerlijkheid van God worden wij van gedaante veranderd. Metamorfosen wij. Mensen die de Heer Jezus kennen. Dat is een diepe gedachte. De sleutel daarin is het zien van de heerlijkheid van God. Dat klopt, ja. Dan komt de verandering van het lichaam. Helemaal mee eens. Maar Paulus spreekt hier nog een situatie voor de dood. De verandering van het lichaam, als ons vergankelijke lichaam in de aarde gezaaid wordt en we opstaan in een onvergankelijk lichaam, dat is een heerlijke metamorfose. Maar Paulus heeft het hier over wij allen nu die met onbedekt gezicht nu de heerlijkheid van God aanschouwen, worden veranderd, worden in onze geest veranderd, in ons karakter veranderd, ons leven veranderd door het zien, dat is even mijn punt, door het zien van de heerlijkheid van God. Niet door het zien van de wet, niet door het zien van een mens, maar door het zien van de heerlijkheid van God. En weet u, dat is een draad in de hele Bijbel, een rode draad. Daar waar mensen een openbaring krijgen van de heerlijkheid van God, veranderen ze ten enenmale. Ik denk aan Abraham, aan wie God verscheen. Hij viel plat op zijn voeten, plat op zijn gezicht bedoel ik, en hij had een levensveranderende ontmoeting. Ik denk aan Jacob in Peniel. God kwam alleen met hem. En hij zag iets van de heerlijkheid van God in die man die met hem worstelde. Ik denk aan Johannes op Patmos. Johannes zegt in Openbaring 1, toen ik hem zag. Wie is hem? Dat is Jezus. Jezus als de heerlijkheid van God. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zij wees niet bevreesd. Ik denk aan Saulus, die christenvervolger, die onderweg was naar Damascus om christenen te verwoesten. De christelijke gemeente te verwoesten. Jezus verscheen aan hem. En later, als je zijn getuigenis leest in verschillende hoofdstukken in het boek Handelingen, dan zegt hij, toen ik de heerlijkheid van God zag, toen veranderde het. Maar ik hoop ook dat u het bij uzelf herkent. Even een vraag tussendoor. Herken je dat? Dat het zien van de heerlijkheid van God, geopenbaard in de Heer Jezus, laat dat helder zijn. Toen je daar zicht op ging krijgen, toen zeg maar de schellen van je ogen vielen en dat helder werd, dat dat je veranderd heeft. Dat er momenten of processen in je leven zijn geweest, waardoor je zegt, toen was ik nooit meer dezelfde. Door het zien van de heerlijkheid van God, toen ik hem zag. Toen ik hem zag, dat is het geheim. En je kunt jarenlang in samenkomsten komen, jarenlang in de kerk zitten en er blind voor zijn. Totdat je ogen opengaan door de almachtige hand van God. Soms heel radicaal op een bepaald moment, soms meer geleidelijk. Maar het geheim is, je gaat iets van de heerlijkheid van God zien. En dat bestraalt je leven en je wordt veranderd zoals die rups verandert in een vlinder. Een rups gebonden aan de aarde. En een vlinder die opstijgt en vliegt. Die iets weerspiegelt ook van de heerlijkheid van God. Ik zou het kort en bondig zo willen zeggen. Hoe meer je van Gods heerlijkheid ziet, hoe ingrijpender je leven verandert. Je denken wordt vernieuwd, je levensdoelen veranderen, je levensagenda verandert door de heerlijkheid van God. Andersom is ook waar. Hoe minder we zien van de heerlijkheid van God, hoe minder ons denken en ons leven voor hem zal zijn, hoe slapper onze aanbidding, hoe doodser de samenkomst, hoe wereldser ons leven, hoe minder verwachtingsvol we de Heer Jezus op de wolken verwachten. Hoe krachtelozer ons getuigenis en hoe flauwer onze liefde voor de Heer Jezus. Waarom? Omdat we te weinig onder de indruk zijn van de heerlijkheid van God. Omdat we te veel onder de indruk raken van dingen die het niet zijn of net niet zijn. Omdat we te veel met onszelf bezig zijn. Te veel met goede dingen bezig zijn, maar niet met het beste. En het beste is de heerlijkheid van God. Iemand die ik bewust net niet genoemd heb, bij wie je de metamorfose heel sterk ziet, is Jesaja. Hij roept het op een gegeven moment uit. We hebben het gelezen. Mijn ogen hebben de koning, de heren van de legermachten gezien. Indrukwekkend, hè? Hij zag het in een visioen. En het gaat mij vanavond niet per se om bijzondere openbaringen als visioenen. Al spreekt God en werkt God door visioenen. Er zijn meerdere getuigenissen van, ook in ons land. Maar het zien van de heerlijkheid van God gebeurt meestal in het evangelie. 2 Korinthe 4 zegt dat, hè, dat het evangelie de lichtglans van Gods heerlijkheid is. Wat indrukwekkend, hè, als je daar zicht op krijgt. Als je hier vanavond bent, op deze zondagavond. En je hebt als het ware een blik in de hemel en op hem die op de troon zit. Dan ga je veranderen naar huis. Wat heerlijk als je vanavond, ja, wat we zo vaak zeggen en bidden. Niemand anders ziet dan Jezus alleen. Dat is zo'n bekende zin voor u en voor mij. Want dat werkelijkheid is. Bij Jesaja zie je dat heel sterk. Nou, misschien zeg je, oké, het zien van de heerlijkheid van God, maar wat gebeurt er dan in je leven? Ja, die vraag zou ik al aan u willen stellen. Wat is er bij u gebeurd? En u mag hem ook aan mij stellen. Maar misschien kan dat onder de koffie straks met het koekje. Eerst even naar Jesaja, want we zien het heel sterk bij Jesaja. En ik wil vanavond een aantal elementen uit Jesaja 6 lichten. En ik hoop met deze inleiding dat uw aandacht daarmee getrokken is. Een aantal elementen. Wat doet het zien van de heerlijkheid van God met een sterfelijk mens als u en ik? Wat doet dat met ons? Wat komt er tot stand in ons leven? En u kunt vanavond, als we kijken naar Jesaja, uw leven ernaast leggen. Kijk, hey, in hoeverre ken ik dit? En ik hoop en ik verlang dat het een verlangen in uw hart wakker maakt. Laten we naar het eerste element gaan. Jesaja 6 vers 1. Goed even naar de introzin kijken. In het jaar dat koning Uzzia stierf. Dat is opvallend. In het jaar dat koning Uzzia stierf. Dat schrijft Jesaja er heel concreet bij. Wie was Uzzia? Een koning. Was het een goede of een slechte koning? Het is een vraag. Een goeie. Ja, ik snap dat de meesten een beetje twijfelen. Waarom? Hij begon goed en eindigde slecht. Er staat van Uzzia dat hij in de voetsporen van zijn vader David wandelde. Dat is een van de grootste complimenten die je kon krijgen in het Oude Testament. Trouwens ook in het Nieuwe Testament, ook vandaag de dag. Maar er staat, en daar moeten we even op letten. Maar toen zijn hart zich verhefte, toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere zijn God. 2 Kronieken 26 vers 16. Wat was er aan de hand? Uzzia wilde eigenhandig een reukoffer brengen in de tempel. En er kwam nog een dappere priester, die ging ervoor staan en zegt, koning, dat moet u niet doen, dat is u niet toegestaan, u bent geen priester. Maar trots als die was, liep hij door en bracht een offer. En ter plekke werd hij melaats, werd naar buiten de stad vervoerd en stierf aan zijn ziekte. Aangrijpend. In het jaar dat hij stierf, verscheen God aan een mens. Ik zet daar even een stuk aan een mens, Jesaja. Ik vertaal het naar nu. In een tijd van verval. Juda, koning Uzzia was koning van Juda, het tweestammenrijk, het getrouwe deel aan Yahweh, de God van Israël. Juda verviel in afgoderij. En wat was die afgoderij? Ze gingen eigenhandig om met de verordeningen die God had ingesteld voor de tempeldienst. Dat is hoogst actueel. Daarom vind ik dit een intrigerend hoofdstuk. Ook wij leven in een tijd, broeders en zusters, dat er in de kerk, in de belijdende christenheid, losjes omgesprongen wordt met de richtlijnen die God ons geeft in zijn woord. Wij leven in een tijd, zo zei laatst een broeder tegen mij, dat het woord geen uitspraken doet meer over mij, maar dat ik uitspraken doe over het woord. En dat is een eindtijdverschijnsel. Niet het woord is gezaghebbend over mijn leven. Niet het woord doet uitspraken over mij, maar ik ga uitspraken doen over het woord. Ik ga bepalen hoe de dingen gaan in de gemeente van de Heer Jezus. Nou, dat is Uzzia. Ik breng het offer. Ja, maar Uzzia, nee, ik breng het offer. Dat is de geest die waait, ook in christelijk Nederland. Maar, gouden randje, in dat jaar verscheen de Heer aan Jesaja. En dat is ook wat we vandaag de dag zien. God verschijnt, hoewel er verval is. Hoewel de wereld zich opmaakt voor de komst van de antichrist. En de voorbereidingen in volle gang zijn. Als we denken aan de ontwikkelingen, we hebben net het punt van Israël genoemd, de voorbeden. Maar veel meer processen die ruimte maken voor die wereldleider die gaat komen. Die antichristus. Zeg maar, zijn voetstappen, die zie je al. Die hoor je al. In zo'n jaar, dat was toen met Uzzia ook, hè, de deportatie was op handen. Ballingschap, tijd met Jesaja. In zo'n jaar verschijnt God in zijn heerlijkheid aan Jesaja. En dat geeft mij moed. Dat is het uitdagende aan de eindtijd. Dat God in zo'n tijd verschijnt aan individuen, in dit geval aan Jesaja. Vandaag de dag nog steeds. God openbaart zich aan hem of haar, oud of jong, die hem zoeken. God zoekt, zijn ogen doorlopen de hele aarde, op zoek naar hen, van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. 2 Kronieken 16 vers 9. Om in die afvallige situatie een verschil te maken. Om iets van de heerlijkheid van God te weerspiegelen. Iets van die metamorfose. We zien het bij Jesaja. In het jaar dat koning Uzzia stierf. Laten we niet te moeilijk doen. Wij leven in Uzzia-tijden. Dat is vreselijk. Maar het andere is ook waar. God verschijnt in zijn heerlijkheid. In zijn Zoon Jezus Christus aan mensen. Er zijn vandaag getuigenissen van mensen die uit de wereld tot geloof komen. Er zijn getuigenissen van mensen die diep geraakt onder de heerlijkheid van God veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Er zullen mensen vanavond in deze zaal zijn die daarvan kunnen getuigen. In deze eindtijd, in deze 21ste eeuw, heeft God mij genade bewezen. Zijn mijn ogen opengegaan voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Halleluja. In het jaar dat Uzzia stierf, ziet Jesaja het visioen. Wat gebeurt er met Jesaja? Daar zou ik het over hebben. Het eerste is, als de heerlijkheid van God ons beschijnt, krijgen we kennis van God. Dat is het eerste element wat het doet met Jesaja. We krijgen kennis van God. Want wat ziet hij? Vers 1. Ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Hij ziet als eerste, Uzzia sterft. Salomo stierf. David stierf. Saul stierf. Maar God leeft. Hij zit op de troon. Hij regeert. Het eerste wat Jesaja ziet, waar onze leider gestorven is, God leeft. Wij zijn eeuwen verder. En wij kunnen vanavond hetzelfde bewijzen. God leeft. Wij dienen een levende God. Koningen komen en gaan. Het is blinken en verzinken. God zag generaties door. Hij zag Hitler. Hij zag Stalin. Hij ziet Poetin. Hij ziet wereldleiders. Goed, minder goed of corrupt. Hij ziet ze komen en hij ziet ze gaan. En hij zit op de troon. Hij leeft. Dat relativeert ons leven. Over 60, 70 jaar, als de Heer nog niet is teruggekomen. over 60, 70 jaar is geen enkele wereldleider meer aan de macht die vandaag aan de macht is. Mensen worden maar tijdelijke wezens gezien in het woord van God. Ze komen en ze gaan. Iedere wereldleider wordt vervangen. Niemand van wie nu de macht heeft, zal dan nog enige invloed hebben. Over 120 jaar, stel dat de komst van de Heer uitblijft, zal deze wereld een totaal andere wereldbevolking hebben. Maar God is dezelfde. Hij is de levende God. En Jesaja ziet dat. Hij ziet hem zitten op de troon. Dat betekent, God heeft de absolute autoriteit. Hij is in controle. Hij heeft de soevereine macht. Al loopt het in de tempeldienst met Uzzia in het honderd. In de hemel is er geen paniek. Passen we dat toe op onze tijd? Al zien we de barensweeën van de antichrist komen. Al zien we de benarde positie van Israël. Al zien we het christendom in Europa afnemen en onder druk staan. Al zien we christenvervolging wereldwijd toenemen. In de hemel is er geen paniek. God is in controle. Hij regeert. Hij heeft alle dingen in handen. Dat ziet Jesaja. Hij ziet dat God almachtig is. Dat God op de troon zit. Dat ziet hij niet alleen. Hij ziet dat God vol heerlijkheid is. Want de rest van vers 1 zegt, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Het is duidelijk een beeld. Hij heeft een afbeelding van God, ziet hij. Of een deel van God. In ieder geval ziet hij dat het gewaad van God reikt tot in de aardse tempel. De zomen van zijn gewaad. Bij dit plaatje moet ik denken aan een... In de plaats waar ik opgegroeid ben, had je zo'n stadhuis met van die trappen. En dan heel vaak op bruiloften, ik heb het van de week nog meegemaakt, dan zag je de bruidegom en de bruid, het gaat natuurlijk om de bruid, in zo'n prachtige witte jurk. En die ging dan op die bovenste treden staan en die jurk die golfde zo over die trappen. Zo'n cementen trap en dan zo'n witte jurk. Ik was er altijd van onder de indruk. U ziet het helemaal voor u, hè? Jesaja ziet hier dat de zomen van het gewaad van de Heer de tempel hier op aarde vullen. Hij heeft een blik in de troonzaal. God is niet alleen almachtig. God is niet alleen levend, maar God is ook vol luister. Het is iets prachtigs wat hij ziet. De heerlijkheid van God is niet alleen huiveringwekkend, het is ook iets om je in te verheugen. Lees het boek Openbaring. Het is vol van luister. En hij ziet, vers 2 en vers 3, dat God in de hemel de hoogste eer krijgt. God is op de troon. Hij leeft, hij is almachtig, hij heeft alle gezag, hij is vol van heerlijkheid en hij ontvangt de hoogste eer, want er staan serafs boven hem. En die serafs, die zijn er al eeuwen, 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 eeuwen lang. Ze hebben 6 vleugels, 2 om hun gezicht te bedekken, 2 om hun voeten te bedekken en met 2 vliegen ze, hemelwezens. We weten niet zoveel over de serafs, ze komen in de Bijbel niet zoveel voor, maar wat we weten is dat ze God ijverig dienen en vooral God nederig dienen. 4 vleugels om zich te bedekken, beeld van de nederigheid. 2 om te vliegen, beeld van de bereidwilligheid om God te dienen. En al eeuwenlang roepen die serafs elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Wie de Heer Jezus lief heeft, wie een verlangen heeft om bij hem te zijn, wie een verlangen heeft om te verkeren in het vaderhuis, wie een verlangen heeft om straks bij hem te zijn, hier hebt u een blik in de hemel. En deze serafs, ze zijn diep onder de indruk van wie God is. Het zijn niet eens zondige wezens. Ze hebben niet gezondigd. En toch, ze aanbidden God en ze geven hem de hoogste eer. Jesaja, wat heb je gezien? Nou, zegt hij, De heerlijkheid van God heeft mij kennis van God gegeven. Als wij vandaag de dag iets nodig hebben, broeder, zuster, is het de kennis van God. Is het de openbaring van de heerlijkheid van God. Hebt u het wel eens dat u met iemand een gesprek voert? Een familielid of een buurman of iemand in de straat. En je vertelt hem het evangelie. Misschien al voor de 20ste keer. En je getuigenis voor de 30ste keer. Maar het landt niet. En je kan dan als in je hart zuchten. En zeggen, Heere, openbaart u uzelf aan hem of haar. Wat hij of zij nodig heeft is de heerlijkheid van God. Anders draaien we voortdurend om onze eigen as. Leven voor onszelf. Totdat we iets gaan zien van zijn heerlijkheid. En dat stoot ons van de troon. En je ziet dat God op de troon zit. En dat hij heilig is, almachtig, levend. En ik hoop als je dat vanavond hoort, dat je daar blij van wordt. Weet je, Heer, zo wil ik u kennen. Ik wil onder de indruk raken van uw eigenschappen. Ik heb genoeg aan hem, maar nooit genoeg van hem. Ik wil me bezighouden met wie hij is. Weet u, in christelijke kringen is het een gevaar dat we met veel christelijke dingen bezig zijn. Maar weinig met hemzelf. Ik hoor het mezelf zeggen. We kunnen het over van alles en nog wat hebben. Van het kerkblaadje tot de opnames van de lezingen. We kunnen het hebben over evangelisatie. We kunnen het hebben over dit en dat. Maar Jesaja ziet hem. Moet u kijken naar de eerste zin. Zag ik wat? Gouden straten? Serafs? Zag ik de Heer? De heerlijkheid van God. Verlangt u daarnaar? Geeft u kennis van God? Maar meer dan dat. Dat had u al verwacht. Vers 3, 2, 3 en 4 beschrijven die serafs. En vers 4, wat er gebeurt in de tempel, die vult zich met rook. En dan komt er een reactie van Jesaja, de profeet. Toen zei ik. De heerlijkheid van God, broeders en zusters, is zo intens. Daar gaan wij iets van vinden. Dat gaat ons leven beïnvloeden. Toen zei ik. En weet u, leest u deze woorden alstublieft niet oppervlakkig. Dit is een man geconfronteerd met de hoge en verheven Heer op de troon. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Wat vindt u daarvan? Mag ik even voor uzelf, wat vindt u daarvan? Dat is mooi, hoor ik iemand zeggen. Wee mij. Toen zegt hij, oh nee, hè. We gaan toch niet... Dat klinkt zo zwaar. Daar heb ik het een beetje mee gehad. Zo somber. Weet u? Laten we het kort zeggen vanavond. Als de heerlijkheid van God aan ons verschijnt, is dit een onvermijdelijke reactie. Dit heeft niet te maken met kerkelijke kleur of denominatie. Dit heeft te maken met de heerlijkheid van God. Wee mij. De hele wereld om ons heen schreeuwt je toe dat je moet roepen, kijk mij. Zie mij. De heerlijkheid van God maakt dat je zegt, wee mij. Want ik verga. Ik verga. Hier houd ik het niet bij uit. Dit is de reactie van een gelovige die zich gaat zien in het licht van God. Wij kunnen denken met elkaar vanavond, wij doen het best aardig als christenen. Misschien is het uw tweede, misschien wel uw derde samenkomst vandaag. Misschien zegt u, ik ben lekker op pad in mijn geestelijk leven. Misschien komt u uit een gezin waarbij de meesten afgehaakt zijn. Misschien bent u actief in het kerkelijk leven. En zeg je diep van binnen ergens van, nou ja, goed, volmaakt ben ik niet, maar ben toch zeker niet de slechtste. Ik wil een beetje bescheiden zijn, maar als we dat zeggen, hoeven we het helemaal niet verkeerd te bedoelen. Maar in het licht van de heerlijkheid van God zouden we dit nooit meer zeggen. Nooit meer. Wee mij. Want ik verga. Jesaja moet gelijk aan iets concreets denken. Hij zegt erbij, vers 5 in het midden. Ik ben immers een man met onreine lippen. Hij zegt, ik ben een beetje loslippig. Ik bid wel eens, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, maar mijn woorden zijn vaak anders. Ik ben een man met onreine lippen. Jesaja, niet zo negatief. Nog een keer, in het licht van wie God is het onvermijdelijk. Het zegt vooral iets over God. Wie hij is in zijn heerlijkheid. Je krijgt godskennis, 1 en 2. Je krijgt zelfkennis. Natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, als je tot bekering, overgave en wedergeboorte komt. Maar het is een blijvend proces. Misschien zegt u, ik vind dat toch wel moeilijk, want wij zijn toch in Christus vrijgesproken. Er is toch geen veroordeling voor hen die in Christus zijn? Wij moeten onszelf toch niet veroordelen? Amen. Maar dat wil niet zeggen dat als de heerlijkheid van God verschijnt, dat we daar met onze handen in onze broekzakken staan en zeggen, ja, wie kan mij wat maken? Zeker, positioneel zijn we in Christus, ziet God ons als zondeloos. Maar het werk van de heiliging, het werk van de geestelijke groei, gaat wel via deze weg. Dat we gaan beseffen, Heer, er is nog zoveel in mijn leven wat ik af wil leggen, waarin ik meer op u wil gaan lijken. Dit is niet een wettisch zondebesef. Ik zou willen zeggen, dit is een evangelisch zondebesef. Het heeft te maken met het zien van God. En dat is positief. Dit is positief. Zelfkennis. Als derde, Jesaja krijgt ook omgevingskennis. Want hij zegt er gelijk bij, en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Misschien zegt u, Jesaja, ik kan je de hand geven. Op mijn werk, in mijn omgeving, in de familie. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Jesaja krijgt kennis van zijn omgeving. Toch, broeders en zusters? Ik denk dat dat wel op meerdere manieren kan. Je kunt soms spreken over, op een verjaardag of met elkaar als onder de koffie, kun je soms spreken over ja, het probleem in de christenheid. En dat je innerlijk aanvoelt, dit is de verkeerde toon. Ik zeg het met een onbewogen hart. Hete hoofden, koude harten. Jesaja hier zegt, en niet alleen ik, maar ook het volk om mij heen. We zijn onrein. Onrein van lippen. Hoe komt dat, Jesaja? Nou zegt hij in het einde van vers 5, het heeft hiermee te maken. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Het is aangrijpend voor Jesaja geweest, dit visioen. Misschien zegt u visioenen, directe openbaringen van God. Dat zou ik wel mooi vinden. Ik zei net al, God spreekt zeker nog door beelden en visioenen. Hij spreekt voornamelijk door het woord en door de geest. Maar beseft u wat het met Jesaja deed? Hij kwam diep onder de indruk. Vers 6 is daarom des te geweldiger. Kijk hoe het begint. Maar, één van de serafs vloog naar mij toe. Hij, zo'n seraf, is een beeld van de Heer Jezus die vanuit de hemel naar de aarde kwam. Hij vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Ik zei net, het is evangelisch zondebesef. Dat blijkt wel, want hij staat daar nog bij het visioen. Hij ziet de heerlijkheid van God. Hij beklaagt zichzelf en hij beklaagt de omgeving. En het duurt geen minuut. Of één van de serafs krijgt de opdracht van de koning op de troon om naar beneden af te dalen met een gloeiende kool in zijn hand en de lippen van Jesaja aan te raken. En hoor, hoor de publieke proclamatie. Uw misdaad is van u geweken en uw zonde is verzoend. Weet u waar Jesaja van onder de indruk raakte? Van het feit dat God heilig is en hij onheilig, jazeker. Maar ook een volgende stap, dat die twee bij elkaar komen. Die heilige God op de troon en die zondaar, die moet zeggen, wee mij, ze komen bij elkaar, want er daalt iemand af uit de hemel. En hij raakt zijn lippen aan en hij hoort de bevrijding. Je misdaad, inderdaad, je bent een misdadiger. Maar je misdaad is van je geweken. En je zonde, inderdaad, je bent een zondaar. Je zonde is verzoend. Als de heerlijkheid van God aan je verschijnt, dit moet u onthouden, dan raak je onder de indruk van de verzoening. Dan zeg je, ik heb God gezien en ik blijf in leven. Ik heb God gezien, ik heb mezelf gezien en ik heb vrede met God. Ik heb de hoogverheven Heer gezien en zie, hier sta ik. Misdaad is van mij geweken en mijn zonde is verzoend. Weet u, als u weet dat uw zonden vergeven zijn, dan bent u een diep gelukkig mens. U had het grootst denkbare probleem in de hele kosmos. Namelijk, u stond schuldig tegenover een driemaal heilig God. En u moest roepen, wee mij. En wee hen die bij mij horen. En je deed je handen voor je gezicht, want ik heb de koning, de Heere van de legermachten gezien. En wat is er gebeurd? Er is iemand uit de hemel gedaald. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. En je hebt gehoord in het evangelie, je misdaad is van je geweken. En je zonde is verzoend. Hé, lieve mensen, dit is niet normaal. Dit is hoogst abnormaal. Dit is genade. Ik heb God gezien en ik ben in leven. Jesaja is er diep van onder de indruk. Kennis van God, kennis van zichzelf, kennis van de omgeving. En vier, een diepe bewustheid van verzoening. Nieuw Testamentisch, kennis van Jezus Christus, onze verzoener, onze redder, onze heiland, onze hoge priester, ons lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Kom je onder de indruk van de heerlijkheid van God, dan kom je onder de indruk van het offer van Jezus Christus. Misschien zeg je, heerlijkheid van God. Ik ga afsluiten. Misschien zeg je, ja, ik wil graag meer zien van de heerlijkheid van God. Ik zou je willen zeggen, houd je met de Heer Jezus bezig. Verdiep je in het feit dat Hij in die kloof is gaan staan tussen de hoogheilige hemel en de Heer op de troon. En die zondige mens die jij en ik zijn. En dat hij met zijn hand op de troon en tegelijkertijd met zijn andere hand de zondaar, u, jij en ik, grijpt. En die twee bij elkaar brengt. Johannes op Patmos. De heerlijkheid is aan hem verschenen. De heerlijkheid van God. En waar schrijft hij een boek over? Over het lam. Het lam. Het lam op de troon, staande als geslacht. Johannes, waar ben je nou zo van onder de indruk gekomen? Van het lam. Daar ben ik van onder de indruk geraakt. Van wie hij is en wat hij heeft gedaan. kennis van de Heer Jezus. Mag ik aan je vragen? Is de Heer Jezus zijn offer? Dat is eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Is dat nog je lust in je leven? Of moet je zeggen, het concurreert met andere dingen? Er zijn processen in mijn hart, in mijn leven, die concurreren, die mijn liefde stelen. Dan moet je terugkeren naar je eerste liefde. Zodat je weer gaat roepen met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen, rijkdom, wijsheid, eer, heerlijkheid en dankzegging. Misschien zegt u, dit is een goed moment om amen te zeggen. De heerlijkheid van God. Maar wie goed heeft meegelezen, ziet dat ik één vers niet heb behandeld. Dat er wel staat. Dat is vers 8. Daar staat, na die bevrijdende uitspraak dat de zonden verzoend zijn, staat er, daarna hoorde ik een stem. De stem van de Heer. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Als je dit even indenkt. Deze man staat nog te trillen op zijn benen. De heiligheid van God, de zondigheid van zichzelf. Verzoend met God. Daarna, in hetzelfde visioen, hoorde ik een stem. Hij zei, wie zal ik zenden? Deze mens die onder de indruk is geraakt van God en van de verzoening tussen God en mens, hoort nog een vraag. Wie zal ik zenden? Moet je even voorstellen, die hoogverheven Heer op de troon, die niets of niemand nodig heeft, zegt, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? God verzoent niet alleen mensen, hij zendt ook mensen. Hij stelt ze in staat om gezonden te worden. Als u dit had meegemaakt, als u Jesaja was, wat zou u zeggen? Daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Wat zou u zeggen? Ik weet het niet goed. Maar ik kan me voorstellen dat ik geaarzeld zou hebben. In de naam van deze hoge en verheven Heer, naar een volk met onreine lippen? Toch. En ik hoop dat dat herkenbaar is. Als je onder de indruk geraakt bent van hem en de liefde van God in je hart is uitgestort, dan kun je het niet laten om te zeggen, zie, hier ben ik. Zend mij. Je bent zojuist met God verzoend. En je stelt jezelf beschikbaar. Zie, hier ben ik. Zend mij. Ik vrees soms dat veel christenen die laatste stap niet meemaken. We kunnen zeggen, we zijn met God verzoend en we wachten totdat de Heer Jezus komt. Een prachtige houding. Maar laat één ding duidelijk zijn. Jij en ik, wij hebben een roeping. Vanavond zegt God ook, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Ik vind dat mooi, hè? Je kan diezelfde vraag ook op een andere manier zeggen. Of zo uitleggen. God is dus achter je. Wie zal er voor ons uit? God gaat en zegt, wie gaat er voor mij uit? Wie is bereid om zijn tijd en zijn leven beschikbaar te stellen aan de Heer? Wie is bereid? Je bent niet te jong en je bent niet te oud. Om op die roep in te gaan. Te zeggen, hier ben ik. Zend mij. Jesaja, waar ga je dan heen? Geen idee. Wat wordt je boodschap? Dat volgt nog. Maar hij zegt, voordat ik mijn boodschap weet, zeg ik, hier ben ik, zend mij. Wij leven kort voor de komst van de Heer Jezus. We hebben zojuist gehoord van de verzoening. We verwachten de Heer Jezus. We geloven dat zijn beloftes worden vervuld. En in de tussentijd bent u gezonden. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. Dat kan heel dichtbij, dat kan ver weg. Geschikt ben je nooit. Geroepen ben je. En God zegt, wie gaat er voor mij uit? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Het is kinderlijk wat Jesaja doet. Hier ben ik. U kent mij door en door. Zend mij. God van hemel en aarde, bedenk ik nu. Die op zoek is naar een mens. Er is niemand die gaat. En ja, Jesaja zegt, hier ben ik, zend mij. Wij hebben een geweldige boodschap. Het evangelie. De boodschap van de spoedige komst van de Heer Jezus. Maar er zijn herauten nodig. De oogst is groot. Maar er zijn weinig arbeiders. En wat voor arbeid, daar zou je veel over kunnen zeggen. Van gebedswerk tot financiële ondersteuning. Van tot daadwerkelijk uitgaan. Wat het ook is. De vraag is, bent u vanavond bereid? Ook al bent u 70 plus. Of 18 min. Bent u vanavond bereid om te zeggen, de tijd die mij nog rest totdat u komt. Hier ben ik. Zend mij. Als dat zo is, dan zeg ik je vanavond, je hebt de heerlijkheid van God gezien. Je hebt de heerlijkheid van God gezien. En deze boodschap kun je niet langer voor jezelf houden. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen als antwoord Johan de Heer 784. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Het zijn eeuwige armen waar ik veilig op leun. 1, 3, 4 en 5. samen danken? Heere, hemelse God en Vader, we aanbidden u vanavond als de Heilige die op de troon zit. Alle macht in hemel en op aarde. Heer Jezus, u die alle dingen van de Vader hebt overgegeven, gekregen. U die gezegd hebt, mij is gegeven, alle macht. Wij eren u als de verrezen Heere, die op de troon is en regeert, nog niet zichtbaar op aarde. Wij zien het nog niet, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dank u wel dat u onze ogen hebt geopend in het evangelie, door het evangelie. Voor onze zonde, voor onze zondigheid. En tegelijkertijd, Heer Jezus, voor uw geweldige offer. Dat genoeg is voor een ieder die zijn vertrouwen op u stelt. Het bloed dat reinigt en vrijspreekt. Waardoor we kunnen zeggen, mijn misdaad is van mij geweken. En mijn zonde is verzoend. Ik heb vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons dat hebt laten zien. En dat we dat geluk en dat geheim mogen kennen. In een wereld die wegziet in zonde en wetteloosheid. Dat wij u, Heere God, mogen kennen. En ik bid dat de heerlijkheid van God over ons zal opgaan. Zoals die opging over Johannes. Opging over Abraham. Opging over Saulus. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. In heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Verzadig ons met de Heer Jezus. Laat hem onze vreugde zijn. Toen ik hem zag. Toen ik hem zag. Heer, help ons deze week, deze nieuwe week, om hem te zien. Uw geest is toch daar om hem te verkondigen, om hem te openbaren. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Laat ons Jezus zien. Uw heerlijkheid. En aan hem genoeg hebben. Om vol van hem te zijn. Van wat hij gedaan heeft en doet voor ons. Om vervolgens ook te zeggen. Zie, hier ben ik. Zend mij. Geef die overgave, hemelse Vader, in onze harten. Zodat we mensen zijn met hoop. Door dit leven. Verspreidend het goede nieuws wat u ons hebt gegeven in het evangelie. Dank u wel dat we hier vanavond konden zijn. We willen bidden voor ieder die met moeite en met zorgen kampt. We willen bidden voor hen die te maken met fysiek ongemak, met psychisch ongemak, met eenzaamheid, ook juist in deze zomertijd. Wij willen juist dan bidden dat u op een bijzondere manier uw eigen aanwezigheid laat merken. Dat u broeders en zusters elkaar doet ontmoeten. Dat er gemeenschap in u mag zijn. We bidden om bijzondere kracht voor hen die lijden. Echt om een helder zicht op de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de goede herder. Zodat wij kunnen zeggen, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. We willen u bidden voor uw volk Israël. Het is vanavond al een aantal keer genoemd, Heer, maar we zien hoe hun positie steeds moeilijker wordt. En de jodenhaat, het antisemitisme ook weer hand over hand toeneemt, ook in ons werelddeel. Het bevestigt ons enerzijds dat uw woord waar is en dat de profetieën in vervulling zullen gaan. En anderzijds, Heere, willen we juist ook voor hen bidden dat ze hun ogen worden geopend voor de Messias. Zoals Paulus gebeden heeft. En dat we zullen gaan zien dat u de God van Israël bent. Die met hen het nieuwe verbond zal sluiten. En tot uw doel zal komen met uw volk. Dat uw beloften niet zullen falen. Want ze zijn in Christus ja en amen. Ook voor het volk Israël. We willen u danken dat we door de eeuwen heen zien dat u uw beloften vervult. De wereldgeschiedenis zich opmaakt voor die grote ontknoping. En dat wij al mogen weten dat u, Heer Jezus, overwinnaar bent. en zult zijn. Halleluja. We prijzen uw naam daarvoor. En we willen bidden dat we deze week in die overwinning zullen leven. Ga met ons mee. Leid ons, machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. We bidden en we danken u deze dingen in Jezus' naam. Amen. Kroon hem met gouden kroon. Een gouden kroon wordt gedragen door een koning. Een koning die op de troon zit. En wij gaan zingen over zijn gouden kroon. Het lam op zijn troon. Heel mooi hoe dit lied aansluit bij Jesaja 6. We zingen nu de eerste twee coupletten. Tijdens het voorspel mogen we onze collecte, onze gaven geven. Daarna wil ik u een zegenwens meegeven. En dan zingen we aansluitend het derde couplet. Deze woorden meegeven vanuit het woord van God als een zegen over uw en mijn leven. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.